Het thema voor de prediking van vanmorgen heb ik genoemd: God gaat soms wonderlijke wegen om ons te leren om op Hem te vertrouwen. Daar gaat het over vanmorgen. De wonderlijke wegen van God waarin Hij ons leven wil vormen om op Hem te vertrouwen. En ik wil met u lezen uit Richteren 7 en 2 Korintiërs 4. Richteren 7, dat is gewoon voortgaand in de geschiedenis van Gideon. En dan lees ik vers 1 tot en met 16. En Jerubbaal, dat is Gideon, stond in de vroegte op met al het volk dat bij hem was. En zij legerden zich bij de bron Harod. De legerplaats van Midian lag ten noorden van hem, gezien van de heuvel Moreh in de vlakte. En de Heere zeide tot Gideon: er is te veel krijgsvolk bij u, dan dat ik Midian in hun macht zou geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen, zeggende: mijn eigen hand heeft mij verlost. Nu dan, roep ten aanhoren van het volk: wie bang is en beeft, keren terug en sluipen weg van het gebergte Gilead. Ik lees uit de NBG. Toen keerden er 22.000 van het krijgsvolk terug en er bleven 10.000 over. Maar de Heere zei tot Gideon: nog is er te veel krijgsvolk. Doe het afdalen naar het water, dan zal ik hen daar voor u schiften. Ieder van wie ik u zal zeggen: deze zal met u gaan, die zal met u gaan. Maar ieder van wie ik u zal zeggen: deze zal niet met u gaan, die zal niet met u gaan. Toen deed Gideon het volk afdalen naar het water, en de Heere, dat is een bron daar, hè, en de Heere zeiden tot hem: al wie met zijn tong het water opslurpt als een hond, die zult gij afzonderen van al degenen die op hun knieën gaan liggen om te drinken. Het getal nu van hen die slurpten en met de hand aan de mond betoeg 300 man. Die slurpten met de hand aan de mond. Dat is een beetje een vreemde vertaling. Het is heel apart als je die twee vertalingen leest en er weer andere vertalingen bij neemt, dat dit stukje uit de Bijbel bijna niet te begrijpen is. En dat komt omdat er een heel moeilijke constructie in het Hebreeuws staat, waarvan waarschijnlijk steeds de overschrijvers niet goed begrepen hebben: wat staat hier nu, wat bedoelt hier nu? Ook dit is een beetje apart. Het gaat dus, ik zal het straks in de preek nog wel even zeggen, maar hier het laatste: het getal nu van hen die slurpten met de hand aan de mond bedroeg 300 man. Maar al het overige volk ging op de knieën liggen om het water te drinken. Toen zeide de Heere tot Gideon: door de 300 mannen die geslurpt hebben zal ik u verlossen. Ik zal Midian in uw macht geven, maar al het overige volk kan heen gaan. Ieder naar zijn eigen woonplaats. Daarop namen zij de teerkost en de horens van het volk met zich mee. En alle mannen van Israël lieten ze heen gaan. Ieder naar zijn eigen tent. Maar die 300 mannen hield hij bij zich. De legerplaats nu van Midian lag beneden hem in de vlakte. In die nacht zei de Heere tot hem: sta op, val de legerplaats binnen, want ik heb die in uw macht gegeven. Let op de manier waarop het Hebreeuws hier het zegt: ik heb die in uw macht gegeven, terwijl de strijd nog lang niet geweest is. Indien gij echter bevreesd zijt, Gideon kennende, bevreesd zijt om die binnen te vallen, daal dan met uw dienaar Pura af naar de legerplaats, dan zult gij horen wat ze zeggen. Daarna zullen uw handen gesterkt worden en zult gij de legerplaats binnenvallen. Toen daalde hij met zijn dienaar Pura af tot aan de voorposten van de strijdmacht in de legerplaats, Midian. Midian nu en Amalek en al de stammen van het oosten lagen in de vlakte talrijk als sprinkhanen, en hun kamelen waren ontelbaar, talrijk als het zand aan de oever van de zee. Toen Gideon aankwam, vertelde juist een man een droom aan zijn makker en zeide: zie, ik heb een droom gehad. Een gerstebroodkoek rolde de legerplaats van Midian binnen, kwam tot aan de tent, stootte die om, zodat ze neerviel en keerde ze ondersteboven en daar lag de tent. En toen antwoordde ze makker en zeiden: dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëliet. God heeft Midian en de gehele legerplaats in zijn macht gegeven. Zodra Gideon het verhaal van de droom en de uitlegging daarvan gehoord had, boog hij zich in aanbidding neer. Daarop keerde hij terug naar de legerplaats van Israël en zei: sta op, want de Heere heeft de legerplaats van Midian in uw macht gegeven. Opnieuw dezelfde werkwoordsvormen. Heeft in uw macht gegeven. Terwijl de strijd nog moet gebeuren. De tweede lezing uit Gods woord is 2 Korintiërs 4, vers 5 tot en met 10. 2 Korintiërs 4, vers 5 tot en met 10. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere. En onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Te allen tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten en jonge mensen. Verleden week zondag zijn we in de preek bijzonder bepaald bij de genade en bij het geduld van de Heere God. Dat was de les uit Richteren 6. De Heere wilde Gideon innerlijk vernieuwen en toerusten voor zijn grote levenstaak, de bevrijding van Gods volk Israël. En wij mochten het aan het einde van de prediking verleden week zondag, wij mochten het op onszelf toepassen. God is geduldig met ons. Met ons die zijn wegen willen gaan, maar die toch wankelen. Wij die onderweg gaan weifelen, of die terugvallen in onze zondige gewoonten. Wij die merken hoe taai en weerbarstig de zondige werkelijkheid is. We mochten buigen verleden week aan het einde van de dienst en eerbiedig onze levensstrijd aan de Heere God overgeven. Dat betekent natuurlijk ook dat we in die week, en dan voel je de strijd alweer komen, dat in die week de bezem gepakt moet worden en dat je schoon schip moet maken in je leven. Dit leren we in elk geval. Het gaat ons niet gemakkelijk af in ons christelijke leven met God. Wat een bemoediging is het dan om te geloven in Gods liefde. Wat een bemoediging om te lezen hoe de Heere God met zijn dienstknecht, met Gideon, omgaat. Hoe God geduld met hem heeft en hem de tijd geeft om te veranderen. Maar het gaat wel verder. Er is nog meer te leren uit het leven van Gideon de boer. Het gaat voorwaarts. En Jerubabel, dat is Gideon, stond in de vroegte op met al het volk dat bij hem was. En zij legerden zich bij de bron Harod. Het leger vormt zich. De slagorden komen tegenover elkaar te liggen. Gideon en de zijnen bij de bron, die later de naam de bron van de bevenden, van de bibberaars genoemd wordt. En de Midianieten met die hele coalitie die ze gevormd hebben, met de woestijnvolken, Amalekieten, vanwege de enorme hoeveelheid mensen en dieren, de aantallen konden niet bij die bron zijn, zij liggen in de vallei, daar beneden. De vijand ligt aan de voet van de waarzeggersheuvel. Tenminste, als je de naam van die berg wilt vertalen. Het is in de buurt van Endor, waar later ook Saul, een occulte macht, raadpleegt, een waarzegger. Het is een naargeestig sfeertje daar. Het zijn ook volkomen ongelijke legers. 32 legereenheden uit Israël hebben zich rondom Gideon verzameld. Het woord wat er in het Hebreeuws staat is meestal vertaald met het begrip van duizend, een duizendtal. Dus zeg maar 32.000. Een leger van 32.000, dat noemen wij vandaag de dag een enorm leger. Maar als je realiseert dat de vijand met zijn 135.000 daar waren en talrijk als zwermen sprinkhanen, dan moet je begrijpen dat de moed je toch in de schoenen zou zakken als je generaal van het kleinste legertje bent. Zoals Gideon. En dan lezen we direct al in het begin, in dit hoofdstuk, een hint die helpt. Gideon wordt beschreven bij zijn bijnaam. Jerub Baal. Dat staat er maar niet zo. Dat betekent zoveel als Baal zal met hem strijden. Hoe is Gideon aan die bijnaam gekomen? Wel, toen hij in de gaten kreeg dat God hem wilde gebruiken voor de verlossing van zijn volk, begon hij bij zichzelf thuis. En haalde die seksueel getinte Asherah-paal bij hem thuis in de stad om. Waar zijn vader waarschijnlijk de verantwoordelijkheid voor had. En zijn stadsgenoten, die hebben hem te grazen willen nemen. Die wilden hem doden. En zijn vader is toen voor hem opgekomen. Zijn vader heeft gezegd, Joas heeft gezegd, als Baal God is, laat Baal dan maar tegen hem strijden. En zo kreeg hij de bijnaam Jerub Baal. Baal zal wel tegen hem strijden. En dat is de zaak. Dat is de zaak zoals het hier staat. Gideon strijdt in Gods opdracht tegen de Baal-verering. Allereerst dan tegen de afgoderij in Israël zelf. Hij is dus dicht bij huis begonnen. Ten diepste, ik heb dat verleden week ook gezegd, gaat het hier om de strijd van de levende God, Yahweh, tegen de duivelse antimachten die achter die Baalsverering zitten. Het is de strijd van God met de demonen. Maar de bezetting door de Midianieten heeft alles van doen met de afgoderij in Gods volk zelf. Dat is nou het wonderlijke en het dooreengewevene in deze hele geschiedenis van Gideon. Je moet alleen maar niet kijken dat hier twee grote legers tegenover elkaar liggen, die straks met elkaar aan de slag gaan. Nee, hier is veel meer aan de hand. Hier is een hogere strijd te strijden. De Heere God laat zijn eer niet roven. De eer die hij van zijn volk Israël verwacht, laat hij niet roven. En daarom treedt hij op tegen oorzaak en gevolg. De oorzaak is de afgoderij in Israël. En het gevolg is de onderdrukking door de afgodendienaars, de Midianieten, de Amalekieten en de woestijnvolken. Zo zit het, zusters en broeders en jonge mensen, nou altijd met de duivel en zijn trawanten. Als je ze binnenlaat, dan nemen ze bezit van jou en van alles wat je hebt. En ze laten jou met alles erop en eraan berooid achter en beroofd. Zo ging het met Israël. Ze haalden de Baaldienaars binnen. De Baal binnen. En de Baaldienaars overvleugelden het land om als de tarwe erop stond het te roven. Dat is een typische truc van de duivel. Zo is Satan. God echter neemt het niet. dat zijn volk zich met de zonde van het occultisme inlaat. Tot nu toe heeft de Heere God met in deze geschiedenis van Gideon meer te stellen met zijn eigen volk en met Gideon dan met de vijand, maar dat komt nog wel. Het begin is er, we hebben het vorige keer gelezen, de geest van God greep Gideon aan. Hij bekleedde zich, staat er letterlijk, met Gideon. Hij bekleedde zich met Gideon. En de legers liggen nu tegenover elkaar. Een handje vol natuurlijk, die 32.000, hoewel wij het verschrikkelijk veel vinden, maar ja, vergeleken met die ontelbare strijders van de vijand, in die vijandelijke coalitie, het is een verhouding van 1-4. Maar God heeft met zijn volk een treurige ervaring opgedaan. Ik heb er met nadruk over gelezen. Zouden zij, dat kleine legertje, toch de vijand verslaan, dan is er weer het grote gevaar dat ze zichzelf op de borst kloppen. Dat hebben wij toch maar mooi gefixt met ons leger. We zijn inmiddels hier in het beloofde land zo gevechtskrachtig geraakt dat wij met z'n 32.000 in staat zijn om er 135.000 uit te smijten. Dat zou het gevaar zijn wat dan weer op de loer ligt. Zo zegt God het tegen Gideon. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen, zeggende, mijn eigen hand heeft mij verlost. Zo gemakkelijk, zusters en broeders, broeders en zusters, neigen mensen tot verering van hun eigen kracht en hun eigen kunnen en hun eigen daden. De hoogmoed ligt alle mensen na aan het hart en dus ook het volk van God. Daarom neemt God nu twee maatregelen. Twee maatregelen om dat leger, dat in zichzelf nog wel allerlei gedachten kan hebben, te decimeren, maximaal te verkleinen. Ieder die bang is, ieder die beeft, mag naar huis. Ik weet wel zeker tot welke beweging ik gehoord zou hebben. Ik zat weer op de lange dreef inmiddels. Ik ben niet zo'n geweldige held, dus ik hoorde bij die 22 groepen die daar met z'n allen dachten, jongens, als het zo ruim gezegd wordt, dan ga ik maar. He? Ja, dat waren er niet een paar, dat waren wel eerlijke mensen, maar die waren er niet een paar. 22 van de 32.000 gingen naar huis. Wat een troepenbewegingen zal dat gegeven moeten hebben. Wat zullen die Amalekieten gedacht hebben? Wat gaat er nou gebeuren? Moet je kijken, joh. Meer dan een derde stapt op en die gaan een beweging, jongen, dat leger. Maar ja, ze wisten niet wat er aan de hand was. En ze dachten misschien wel dat ze via Gilead een omweg probeerden achter hen te komen. Dus de angst greep die mensen in het hart. Moet je nou toch kijken wat er gebeurt? Wat een beweging in dat legertje. Maar God wil alleen maar schiften. Hij zegt toch niet dat die mensen die naar huis gaan niet goed zijn. Hij zegt alleen maar als ze bang zijn, gaan naar huis. En dan die tweede schifting met dat drinken. Dat is ook heel apart. De verhouding is nu 10.000 op 135.000. En God vindt Israëls leger nog te groot. Hij kiest dan door een heel wonderlijke manier van scheiding. Wie het water van de bron als een hond oplikt, dus die neervalt bij dat water en met zijn tong, zo staat het er letterlijk, gaat likken, die wordt apart gezet. En die anderen, die knielen, en die lepelen het water als het ware met hun hand naar de mond. Dat is weer een meerderheid. Die mogen ook naar huis. Ja, nu zie ik iemand knikken. Nee, maar zo is het wel. Zo staat het, zo begrijp ik het. Ik begrijp deze NBG-tekst niet, maar het wordt nog veel ingewikkelder als je de NBV-tekst erbij legt. En het wordt nog ingewikkelder als je er andere Bijbelvertalingen bij haalt. Het is een onmogelijk moeilijk versje hier dit. Ik begrijp er dit uit. Er zijn twee soorten. Het gaat om de schifting. De ene stort zich neer en likt. En de andere, het zijn zeg maar de nettere, die gaan zitten en die doen zo met hun hand. Nou, die laatste, die nettere groep, naar huis jongens. En dan blijven er 300 mannen over. 300. Natuurlijk moeten wij, zusters en broeders, niet proberen om Gods manier van selecteren hier te gaan verklaren. Wij kunnen dit niet begrijpen. Natuurlijk moet u niet zeggen dat als je het water in één keer slikt, dat je dan beter bent dan het water iemand anders die met zijn hand zo doet. Daar gaat het hier niet om. Er is geen uitleg in de Bijbel gegeven en volgens mij ook geen enkele aannemelijke verklaring voor te bedenken. Alleen zou je kunnen zeggen, nou die eerste, dat is wel een stelletje ongeregeld, zeg. Die stort zich naar het water en begint te likken als honden. Staat er letterlijk als honden. Wel is heel erg duidelijk dat Gideon hier een diepgaande les leert, namelijk dat hij voor Gods strijd niet op mensen moet vertrouwen. Er blijven er maar 300 over. Al blijft hij bijna in zijn eentje over. Hij moet leren om God te vertrouwen. En dat is nou de zaak waarom het vanmorgen gaat. Wat gaat God soms ook met u en met mij niet wonderlijke wegen, waarvan je niet kunt uitleggen, kijk, zo en zo en zo zit dat. En dat willen we zo graag. Oh, we hebben overal onze verklaringen voor en nodig. Maar God gaat wonderlijke wegen, die je niet altijd rationeel verklaren zult en kunt. Gaat erom dat Gideon leert te bouwen op wat God hem heeft gezegd, op wat God hem heeft beloofd. Het gaat eigenlijk hier ook weer om vernieuwde overgave aan God de Heere. En kennelijk is Gideon daar wel in gegroeid, want we horen niet dat hij protesteert over de nieuw ontstane verhouding 300 ten opzichte van 300 staat tot 135.000. Nou, één ding is wel volkomen duidelijk wanneer het zo gebeurd is. Dit kan onmogelijk een menselijke overwinning worden. Broeders en zusters en jonge mensen, uit dit voorbeeld van Gideon kunnen wij een aantal dingen leren. Allereerst kunnen wij hier moed uitputten. Moed. Soms kunnen ook wij wel eens een gevoel van moedeloosheid krijgen. Dat kan je wel eens overvallen. Bijvoorbeeld als je naar jezelf kijkt, je eigen onmacht in de dingen, je kleinheid, je onzekerheid soms over dingen, terwijl God je er toch voor stelt. Of je kunt soms moedeloos worden van de overmacht van de vijanden, van hen die niks met God te maken willen hebben, van hen die God uit de samenleving willen drukken. Of van andersoortige vijanden. Je kunt beangstigd raken door de vijand. Wat is jouw vijand? Een ziekte kan je vijand zijn. Soms word je moedeloos als je hoort hoe de christelijke normen en waarden in ons land overboord gaan. Soms word je er stil van hoeveel mensen het op een akkoordje gooien met de zonde. Of respectloos met God omgaan, of met zijn naam, of met zijn gemeente, of met jou, met een mens die bij hem hoort. Soms voel je de onmacht van een Gideonsbende tegenover een sterke, wereldse, vijandige overmacht. Soms probeer je een collega of een vriend iets van Jezus uit te leggen en je doet het al jaren en het lukt niet. Waar moet het heen? Wel, Gideons strijd leert ons in overgave. Het moet opnieuw in overgave tot God alleen. Dat is uw christenleven, broeders en zusters. Een leven van voortdurende overgave. God alleen. Hij zal voor ons strijden. Hij zal ons troosten. En hij geeft de overwinning. Voor ons in de christelijke gemeente heb ik daarom 2 Korintiërs 4 gelezen, omdat dat over die strijd gaat van ons en omdat het één heenwijzing is naar de Heer Jezus Christus. Het is als het ware samen te vatten met de regels van dat mooie lied. Mijn leven is zeker in Gods hand. Mijn leven houdt dankzij Jezus stand. Vandaag en morgen ben ik geborgen. Volkomen veilig in Gods hand. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Hoe dan ook. En dan tenslotte, zusters en broeders, wil ik nog even iets zeggen over die geweldige bemoediging waar deze eerste 16 versen mee eindigt. Gideon die krijgt een bevel en hij krijgt een belofte. Het is toch zo wonderlijk dat God nu weer opnieuw, zeg maar, God kent zijn kind en dan komt hij opnieuw naar hem toe. Gideon, als je nou bang bent, dat is nou een vader. Dat is nou een vader. Die niet zegt, kom op jongen, sterk zijn. Hij geeft hem een bevel, val aan. En hij geeft hem een belofte. Als je nou naar het kamp van de vijand gaat, zul je bemoedigd worden. Voor het strijdbegin. Voor het strijdbegin. Ik heb het een paar keer benadrukt gelezen in de tekst van vanmorgen. Tot drie keer toe. Ik heb de Midianieten in uw macht gegeven. Zo staat het in de grondtaal. Tot drie keer toe. Ik heb Christus Jezus voor jou gegeven. Je overwinnaar. In wie eeuwig leven is. Er is een bevel om aan te vallen. En een belofte dat God de overwinning geeft. En daar sluipen Gideon en Pura dan in de nacht van de hogere gelegen bron af naar de vallei. Waar die eerste ring met soldaten ligt. In die tijd deden ze het zo dat ze in delen het leger altijd omringden met soldaten die op de wacht lagen. Die elkaar aflosten. En ze sluipen daar naar die tenten van de buitenkant van het leger toe. Spioneren om bemoedigd te worden, heeft God tegen zijn generaal gezegd. Spioneren! Wat er die nacht gaat gebeuren, zal zo wonderlijk zijn, dat Gideon het zelfs niet zou geloven. Als God het hem niet vooraf gezegd heeft. En dat is dan weer een van die hele vreemde wegen van God, die hij soms met zijn kinderen gaat. Achteraf zal het voor Gideon volkomen vaststaan. Dit was voorzegd. De Heere heeft voor ons gestreden en de vijand voelde het al aankomen. Een soldaat gaat nadat hij afgelost is van de wacht terug naar zijn eigen tent. En bij het binnenkomen van die tent stoot hij zijn makker wakker. En wat zegt die makker? Ik heb gedroomd. En die vertelt hem van een gerstebrood. Wat is dat gerstebrood? Dat blijkt ook later. De tarweoogst is al voor de zoveelste keer uit het volk Israël weggeroofd. En gerst is het eten van de armen. Dat blijft over. Er is nog een gerstebrood. Dat gerstebrood is het zwaard van Gideon. Onder de God van Gideon, de zoon van Joas. Zegt die makker die het uitlegt. Gerstebrood rolt richting het kamp van Midian. En ze vertellen het elkaar, die droom. Dat aan en rondtollende brood, zo zou je het eigenlijk moeten vertalen, dat is niet gebeurd, is rollende brood van gemaakt, maar tollende brood, dat botst tegen de tent van Midian en alles stoot het ondersteboven, compleet vernield. Zijn makker geeft de uitleg, God heeft aan Gideon ons allemaal in handen gegeven. We gaan eraan. Je voelt de spanning. En dan aan de andere kant van dat tentdoek, het hoofd van Gideon en het hoofd van Pura. En ze hebben het gehoord. Gideon en Pura hebben stilletjes staan luisteren naar de droom en de uitleg. Zelfs de Midianitische soldaten zien dat ze tegen de levende God van Israël niet op kunnen. En ze hebben daar al heel wat ervaring mee opgedaan. Dus het is begrijpelijk dat ze beangst zijn. In aanbidding valt Gideon zacht achter dat tentdoek neer. Hij aanbidt God. Hoe is het mogelijk, Heere God, dat u dit aan mij bekend maakt? Een droom. Nota bene in het vijandelijke kamp. En zoals God hem heeft gezegd, zo is het ook gebeurd. En dat geeft een geweldig vertrouwen voor de komende strijd, voor de toekomst. Zo zal het ook gebeuren. Het geldt ook voor ons, broeders en zusters. Er is tegen ons ook heel veel gezegd. Het staat in het woord. Zo zal het ook gebeuren. Broeders en zusters en jonge mensen, en daar eindig ik mee. Zo geeft God nu kleine mensen, en dat zijn wij in onszelf. Hij geeft ons bemoediging en steun in de strijd. Soms zelfs door een droom. Meestal door het woord van God, de Bijbel. God leert ons geloven en hij leert ons hem te vertrouwen. Daar ging het ook verleden week over. En juist in onze zwakte wordt zijn kracht zichtbaar. Dan mag je leren aanbidden. Zelfs in het vijandelijke kamp. In je zwakte roemen op de sterke God die jou in Christus Jezus lief heeft. In je zwakte roemen in Christus die jou op het oog heeft, die van je houdt. Als Gods genade zo over je mag komen, dat zegt apostel Paulus ook, dan is dat genoeg. Mijn genade is u genoeg. Gideon hoeft ook zijn zwaard helemaal niet te trekken. Hij hoeft niet te strijden. De Heere zelf zal voor je strijden. Laten wij die de geestelijke strijd te voeren hebben, die voeren zoals Gideon. Door te vertrouwen op wat God in Christus ten behoeve van ons heeft volbracht. Daarop te bouwen, zusters en broeders, dat geeft kracht en genade in de strijd. Dat geeft de overwinning in je leven. Te bouwen op Jezus die Heer is. Waarvan God zegt, ik heb de vijand in mijn handen gegeven. Hij is overwonnen. En hoe dat dan verder met die strijd moet, daarover de volgende keer. God gaat soms wonderlijke wegen. Wonderlijke wegen om ons te leren om op hem te vertrouwen. En met zoveel als we hier zijn, zoveel wonderlijke wegen gebruikt God om jou te leren meer op hem te bouwen. Hij is overwinnaar. Amen. Amen.